Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update. Met mij, Hila Noorzij.
Het is vandaag de tweede dag van het driedaagse staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Duitsland. Jeroen Schmalen, koningshuisverslaggever van onze krant. Jeroen, jij volgt het koningspaar daar op de voet. Wat staat er vandaag op het programma?
De tweede dag vandaag is vooral heel veel politiek. Het is nu 8:50. Om 9:00 komen Willem-Alexander en Maxima aan bij het Duitse parlement, de Bondsdag, waar ze een ontmoeting hebben met de voorzitter. En ze gaan vandaag bijvoorbeeld ook op bezoek bij bondskanselier Merkel. En dat is echt een belangrijk onderdeel van dit staatsbezoek. Merkel, al bijna 16 jaar bondskanselier en niet heel lang meer. En toch een van de wereldleiders geworden in die 16 jaar. Waar het paar wel bewondering voor heeft. Dat vertelde Willem-Alexander gisteren ook. Gisteravond is hij tafelbreder bij het staatsbanket. Had hij heel veel lovende woorden voor kanselier Merkel. Bijna 16 jaar lang, zei hij, was zij ook voor de mensen in Nederland een baken van betrouwbaarheid in een onzekere wereld. Zij is de Nederlanders dierbaar geworden. Dat zijn natuurlijk wel lovende woorden.
Ja, zeker. Je hebt het net over dat staatsbanket. Wat is dat precies?
Ja, dat is echt een vast onderdeel van zo'n staatsbezoek. Dus dat is in volle galakleding. De koning liep in een smoking. Maar gek genoeg was er meer aandacht voor de kleding van de koningin. En die had een prachtige jurk aan. En dat diadeem dat we kennen uit het staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Zonder die Stuart diamant. Ik weet niet of het je veel zegt, Hila.
Nee, ik ben niet zo'n hele grote koningshuiskenner.
Ja, ze zag er fabelachtig uit. En het is een diner met belangrijke toespraken. Een toespraak van de gastheer, in dit geval de Duitse president. En ook een toespraak van het bezoekende staatshoofd, in dit geval koning Willem-Alexander. Hij benoemde dit bezoek als een symbool van hoop en van terugkerend optimisme na een beklemmende tijd.
Kijk, dat klinkt positief. Jeroen, ik moet het toch even vragen. Want het eerste wat ik dacht toen ik het bericht las over het staatsbezoek, is dat ze zijn gaan vliegen naar Berlijn. Is dat nodig?
Nee, ik ben zelf met de auto hierheen gereden. Er rijden ook treinen tegelijkertijd. Heel veel collega's van mij zijn ook met het vliegtuig gekomen. Ze zijn natuurlijk zo min mogelijk tijd kwijt op deze manier. En er kwamen gisteren naast het koninklijk paar ook nogal wat ministers uit het vliegtuig. Minister Kaag was mee, minister De Jonge, minister Bijleveld van Defensie. Maar vooral die eerste twee ministers, die hebben ook nogal wat te doen in Nederland.
Ja.
Er moet volgens mij nog steeds een nieuw kabinet geformeerd worden. Voor mij is er ook nog steeds een pandemie gaande waar minister De Jonge over gaat. En dit is natuurlijk wel een snelle manier van verplaatsen. Als zij allemaal met de trein moeten en gisteravond zijn De Jonge en Kaag alweer vertrokken, dat moet dan ook met de trein of met de auto. Het kan allemaal.
Ja, ze kunnen ook gewoon in de trein werken. Ben ik even heel hard, maar...
Ja, dat kan. Dat is zeker. En volgens mij heeft de koninklijke familie ook een eigen treinstel. Dan weet ik niet of dat ook op Duits spoor kan. Daar heb ik geen kennis over. Maar het kan zeker. Maar ja, weet je, ik ga ze ook niet verdedigen of het voor ze opnemen. Ik vertel alleen dat er een groot deel van het kabinet in het vliegtuig ook zat. En weet je, wat ik wel wil zeggen, er zijn natuurlijk genoeg Nederlanders die een citytrip maken naar Berlijn en ook met het vliegtuig gaan.
Absoluut, zeker. Dat is zeker waar. Maar toch, het is we zitten nog in de coronacrisis. Iedereen gaat minder vliegen. Ja. Je zou toch denken dat de koning daar misschien ook het voorbeeld in zou
Absoluut.
Geven.
Absoluut. Ja.
Goed. Jeroen, morgen, derde, laatste dag van het staatsbezoek. Wat staat er nog te gebeuren?
Ja, ze gaan naar buiten. Het is vandaag echt heerlijk weer hier buiten. Het schijnt morgen niet al te best te worden. Maar ze gaan hier naar een groot park in Berlijn. En daar krijgen ze een uitleg over de geschiedenis en over de functie van dat park. Ze hebben aandacht voor het jaar van de wetenschap. Wat in Berlijn 2021 is het jaar van de wetenschap hier. En er is meer cultuur. Ze gaan ook nog naar een ander museum. En zoals altijd aan het eind van het staatsbezoek gaat het paar met de meegereisde pers praten. Dus dan kunnen we vragen op ze afvuren. Dus ik weet niet of je nog een goede suggestie hebt voor me. Wat met vliegen misschien?
Misschien.
Neem ik mee.
Is goed, Jeroen. Dank je wel weer voor de toelichting. Succes daar. In Spanje zijn massale protesten uitgebroken na de dood van een 24-jarige man die dit weekend overleed naar een vermoedelijke homofobe aanval. Correspondent in Spanje Edwin Winkels. Edwin, wat zijn de omstandigheden waaronder deze man dit weekend is overleden?
Het was in de nacht van zaterdag op zondag. Er was overdag in La Coruña, het noordwesten van Spanje, een LHBTI-bijeenkomst geweest, zoals er veel waren in Europa de laatste tijd. Daarna is hij uitgegaan met een vriendin. En midden in de nacht stond hij op straat te videobellen met een andere vriendin. En kwam er een man voorbij die riep van, hey, stop met filmen. Waarop Samuel heet, die zei van, hey, ik ben helemaal niet aan het filmen, ik ben aan het bellen. En die vindt nogmaals van, als je nu niet stopt met filmen, dan sla ik je dood, maricon. Maricon is een Spaans scheldwoord voor homo. En dat ging hij dus ook door. Hij kreeg klappen, Samuel, die 24 jaar was. Dan kwam op de grond te liggen. Zijn vrienden wilden om hulp roepen. En toen kwamen er nog meer mensen bij. Een man of 7, 8 heeft op hem instaan trappen en slaan. Hij is nog wel levend naar het ziekenhuis vervoerd. Maar daar is hij een paar uur later overleden.
Zo, weet je. Nou brengt de dood van deze 24-jarige verpleger ook, was die, heel veel teweeg. Massaal mensen zijn de straat op gegaan. Waarom is dat? Waarom komt iedereen zo nu in beweging?
Ja, dat was een oproep zondag en maandag van de toch grote LGTBI-beweging die er in Spanje is. Daar hebben heel veel mensen gehoor aan gegeven. Spanje is een van de meest homovriendelijke landen van de wereld. Was in 2005 na Nederland en België het derde land in de wereld dat bijvoorbeeld het homohuwelijk toestond. En ik zag een recente enquête, een internationale enquête. En Spanjaarden zijn de meeste, 22% van de Spanjaarden zegt wel eens mee te hebben gelopen in een protestmars van de LGTBI-beweging. Of op een bijeenkomst te zijn geweest, et cetera. Dus mensen zijn hier, ja, komen altijd wel op voor de homorechten. Ja, en als dan zo'n misdaad plaatsvindt die officieel door de politie trouwens nog niet bevestigd is dat het een homofobe aanval is geweest. Maar ja, zijn vrienden zeggen van dat scheldwoord alleen al, dat zei genoeg. En hij is aangevallen vanwege, nou ja, hoe die eruit zag. Een beetje vanwege het stereotype hebben ze hem als homo aangevallen.
Ja. Maar als ik het dus goed begrijp, is er dus één persoon geweest. En daarna is hij nog een keer, zijn er een aantal mensen bijgekomen die mee hebben gedaan aan die aanval.
Ja, waaronder diezelfde persoon. Op dit moment, de politie zegt dat ze allemaal geïdentificeerd zijn. Gisteren ging het bericht dat 13 mensen zouden zijn aangehouden. Dat is later door de politie ontkend. Ze zeggen, maar we hebben getuigenverklaringen. We hebben beelden van tv-camera's, bewakingscamera's in de omgeving van de discotheek die Samuel daarnet had verlaten. Dus ze hebben ook al mensen gehoord. Zeg, het onderzoek is volledig bezig en vermoedelijk, misschien vandaag al, zullen wel toch de eerste werkelijke arrestaties plaatsvinden.
PVV-leider Geert Wilders blijft definitief schuldig aan groepsbelediging naar zijn Marokkanen-uitspraak in 2014. Volgens de Hoge Raad zijn er geen fouten gemaakt bij de behandeling van de zaak. In september vorig jaar werd hij al veroordeeld voor het beledigen van Marokkanen, maar niet voor het aanzetten tot haat.
De veroordeling van de verdachte, PVV-leider Wilders, naar aanleiding van zijn uitspraak over minder Marokkanen, blijft in stand. De strafbaarstelling van een groepsbelediging heeft onder meer betrekking op de belediging van een groep mensen vanwege hun ras. Ook is gekozen voor het stellen van 3 vragen, om zo de speech in kracht op te bouwen. Vervolgens heeft de verdachte in die openbare speech doelbewust en in interactie met een daartoe vooraf geïnstrueerd publiek gezegd zich te willen inzetten voor minder Marokkanen.
Ja, Tobias den Hartog, verslaggever van onze krant. Tobias, wat is de motivatie voor het instand houden van deze uitspraak?
Ja, eigenlijk gaat dat precies om groepsbeledigingen. Dat is dat is dan een juridische term. Maar het is ook precies wat je erbij voor kan stellen. Hè. De Hoge Raad heeft gezegd, hij heeft Marokkanen als groep genomen. Nationaliteit, als ras kun je dat als een groep aanduiden. Als je de letter van de wet volgt. En eigenlijk heeft de Hoge Raad in één zin gezegd, ja, iedereen heeft zich aan de grondbeginselen van de rechtsstaat te houden. Gelijkheid bijvoorbeeld tussen mensen, ook een politicus. En je mag niet aanzetten tot onverdraagzaamheid, heet het dan in het vonnis. Die onverdraagzaamheid, daar zit die groepsbelediging raakt daar aan, vindt de Hoge Raad.
Laten we even kijken naar de reactie van Wilders.
Nou ja, ik denk dat het vonnis een schandvlek is in de Nederlandse rechtsstaat. Net als de Hoge Raad zelf inmiddels een schandvlek is in de Nederlandse rechtsstaat. Dat wij in een situatie van totale willekeur zijn terechtgekomen. Want heel veel mensen in Nederland, of de Hoge Raad het nou leuk vinden of niet, willen minder overlast, willen minder Marokkanen, willen minder immigratie. En dat geluid, dat moet gehoord kunnen worden in de politiek. En er is geen rechtsorgaan wat daar iets aan zal veranderen. Dus ik betreur de uitspraak zeer.
Goed. Tobias, is er nog iets opvallends aan de reactie van Wilders?
Nou, in dit stukje eigenlijk niet. Hè. Hij heeft, het is wel consistent met wat hij eerder heeft gezegd. Ja. Hij heeft natuurlijk wel vaak over neprechters gehad en D66-rechters. En hij heeft bij herhaling heeft hij beweerd dat er politici zich met die zaak hebben bemoeid. Dat zou de toenmalige minister van Justitie, Ivo Opstelten, zijn geweest, die zich met de rechtsgang zou hebben bemoeid. Echt hebben gezegd tegen het OM van vervolg Wilders maar, dan zijn we van dat probleem af. Het OM heeft altijd gezegd dat daar van geen sprake is geweest. Er zijn heel veel documenten in dit proces boven gekomen die Wilders graag wilde zien, maar waaruit dat ook niet echt bleek, als je het mij vraagt. Het Hof en de rechtbank hebben steeds gezegd, u bent gewoon strafbaar en die zaak behandelen we dus, net als ieder ander.
Precies. Kan hij de uitspraak nog aanvechten?
In principe zou hij dat wel kunnen doen. Hij zou naar het Europees Hof kunnen. Maar Wilders, en dat was dan wel weer een opvallend deel van zijn reactie, nu net niet te horen hoor, maar hij zei dat ook nog. Dat hij daar eigenlijk waarschijnlijk van af gaat zien. En dat heeft ermee te maken dat het Europese Hof eigenlijk in vergelijkbare zaken, er was ook een zaak bijvoorbeeld, het ging toen om het aanzetten tot haat met Le Pen, de Franse nationalistische politicus. In dat soort zaken heeft het Europese Hof eigenlijk altijd de vonnissen laten staan. Dus wat er in dat geval dan in Frankrijk door rechters was geoordeeld, dat hield het Hof in stand. Dus Wilders heeft denk ik gewoon een afweging gemaakt van maak ik kans? Nou, het antwoord is waarschijnlijk nee. Dus dan laat ik het er maar bij zitten.
Ja, ik kan er verder niks over zeggen zonder dat ik hier...
Ja, nee, daarmee, ja, en daarmee komt eigenlijk, gaat eigenlijk een streep onder een zaak die 7 jaar lang heeft gesleept. Hè, met allerlei wrakingen en heel veel vertragingen, echt talloze zittingen.
In 2014 zijn we hier al mee bezig. Hè? En er is ondertussen bewezen dat het geen politiek proces is. De uitspraak blijft staan. Zijn we er nu echt klaar mee?
Ja, daar lijkt het toch wel op. Ik denk ook dat hij, dat is een beetje moeilijk te zeggen natuurlijk, hè, want ik kan niet in zijn hoofd kruipen, maar ik denk dat hij er zelf ook wel een beetje klaar mee is. Het was, ik weet nog in het begin, in 2014, toen het proces net begon, toen kregen wij ook als AD de strategie zeg maar in handen die de verdediging wilde voeren, Ja, zijn plan was toen eigenlijk om er een heel politiek proces van te maken, in die zin dat hij Mark Rutte wilde horen als getuige, Diederik Samson van de PvdA wilde eigenlijk heel veel collega-politici meeslepen in die zaak. Nou, dat is gaandeweg gewoon mislukt. Dat is gewoon niet gehonoreerd door de rechtbank. Hij heeft weliswaar heel veel extra onderzoek nog kunnen laten doen. Altijd te weinig, hè, naar zijn smaak. Maar toch, het is best nog wel een uitgedijd proces geworden. Maar ja, eigenlijk viel het kwartje steeds in zijn nadeel. En ik denk dat hij nu ook wel concludeert, ik wil er eigenlijk ook wel een streep onder zetten.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.